Deze middag gaan we weer de draad oppakken. Dan niet zo weer met Efeze 6, want we zijn eigenlijk een beetje door de Efezebrief heen. Echter, hebben we wel gelezen dat Paulus zegt, doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de omleidingen, Statenvertaling, de verleidingen en begeervertalingen des duivels. En bij die verleidingen des duivels. Zijn niet zozeer van vleeselijke aard, maar zijn van geestelijke aard. Het zijn, wat Paulus hier ziet, redeneringen. Redeneringen die altijd zeggen van, is het niet dat God gezegd heeft? Zo trad Satan Eva tegemoet ook in het paradijs, met een redenering. De geestelijke bolwerken, de geestelijke schansen, die het rijk der duisternis neerlegt, zijn redeneringen. Zijn bedenksels. En die redeneringen, die bedenksels, zijn opgeworpen, zegt Paulus hier in 2 Korinthe 10, tegen de kennis van God. De aanval die het rijk der duisternis onderneemt, heeft als doel te verhinderen dat wij Christus recht leren kennen. Paulus bad in Efeze 1 voor ons, dat de Vader der Heerlijkheid ons zou geven, de geest van wijsheid, en de geest van openbaring, opdat wij verlichte ogen des harten zouden krijgen, opdat wij zouden weten, in de eerste plaats, welke hoop zijn roeping wekt, in de tweede plaats, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis, en in de derde plaats, hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Nou, daar hebben we bij stilgestaan. Bij die hoop die, de roeping, die zijn roeping wekt, en hoe rijk niet Christus erfenis is en hoe overweldigend groot niet zijn kracht is, zijn opstandingskracht is aan ons die geloven. Met het doel opdat wij hem recht leren kennen, volkomen. En daar was het Paulus om te doen, daarom schreef hij deze Efezebrief. Daarom was hij de gevangene des Heren, de gezant in ketenen. Maar de aanval van het rijk der duisternis is om te doen dat wij Christus nooit recht zullen leren kennen. Dat wij nooit de verborgenheid van Christus geestelijk zullen verstaan. Dat we nooit de Heer zullen verstaan in al zijn heerlijkheid. Dat we nooit zullen begrijpen iets van de nieuwe mens. En dat we daarin en daaruit mogen wandelen. En hoe doet het rijk der duisternis dat? Nou, door ons te bestoken met redeneringen. Met bedenkselen. Dus met dwaalleer. Valse leer. Christelijke dwaalleer die ons praktisch de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten ons tracht te ontnemen. Christelijke dwaalleer die ons probeert af te brengen van de verborgenheid van het evangelie. Christelijke dwaalleer die de apostel Paulus de rug toekeert. Waar dus door Paulus dus moest schrijven, allen hebben mij verlaten, ik ben alleen overgebleven. De aanval is er dus op gericht dat wij onze visie op de hemelse gewesten en op Christus in de hemelse gewesten aan de rechterhand Gods kwijtraken. Zodat wij niet meer bedenken de dingen die boven zijn, zodat wij Christus als ware niet meer kennen en vanuit hem wandelen en dat we ook nooit zullen weten en kennen het geheim van het overwinningsleven dat in Christus is. Dat we niet meer beseffen dat wij met Christus zijn gestorven, zijn begraven, zijn opgewekt, en zijn gezet in de hemelse gewesten, en dat wij tezamen die nieuwe mens vormen. Misschien zegt u, oh, is dat dan de geestelijke strijd? Is het een strijd tegen redeneringen? Is het een strijd tegen bedenkselen? Is het een strijd tegen valse leer? Maar ach, wat kan dat, die valse leer, dwaalleer, mij nu eigenlijk aandoen? Dan zal ik u zeggen, dwaalleer, valse leer, ruïneert uw leven. Valse leer, dwaalleer, christelijke dwaalleer, ruïneert gemeenten, verwoest gezinnen, rukt families compleet uit elkaar. Paulus die gebruikt letterlijk het woord ruïneren, als hij zijn brief aan Titus schrijft, zoek maar eens op, Titus 1. Waar hij over dwaaleers spreekt, over valse leer en over dwaaleraars. Dan zegt hij tegen Titus, in Titus 1. En dan beginnen we maar bij vers 10. Titus 1 vers 10. Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdele praters en misleiders. Vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren. En om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren. Dat woord ondersteboven keren is gewoon in het Grieks het woord ruïneren. Verwoesten, ruïneren. Hele gezinnen worden geruïneerd. En broeders en zusters, onderschat de aanval van de overste van de macht der lucht niet. Laten we goed beseffen met wie we te maken hebben in die geestelijke strijd. En als je de geestelijke strijdperk betreedt, pas op, valse leer, dat is de pijl die de duivel vaak hanteert om ons te ruïneren, om ons te treffen in ons gezin, in onze familie, in onze gemeenten. En hoeveel mensen, moeders en zusters, als je kijkt naar valse leer bijvoorbeeld, hè? We hebben het in de Efezebrief steeds over de nieuwe mens. En ook over de oude mens gehad. Ja. Maar hoeveel mensen zijn niet aan het worstelen? Hoeveel christenen zijn niet aan het worstelen altijd met de oude mens? Omdat predikers prediken dat je je heiligen moet. Dat je de oude mens moet doden. Dat je moet vechten tegen de zonde. En ik zeg het dan maar met mijn eigen woorden, dat je het eigen ik moet doden. Zelfs Johannes de Heer, liederen gaan erover. Het eigen ik doden, zijn wil alleen. Terwijl in feite de schrift zegt dat die oude mens al lang in Christus gestorven is. En dat ik met Christus gelukkig opgewekt ben en gezet ben in de hemelse gewesten. En dat ik door het geloof mag leven. En dat ik die oude mens voor dood moet houden. Maar wat wordt er toch in Nederland? Wat afgeworsteld met dat eigen zondige vlees. En met dat zondige vlees van anderen. Maar die is al valse leer. Paulus zegt, wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar als je verkondigt dat dat wel zo is, dan zet je de gelovigen volkomen op het verkeerde been. En dan verhinder je dat deze gelovigen ooit iets gaan ervaren van het overwinningsleven in Christus. Van die nieuwe mens die ze zijn. Van de zegeningen in de hemelse gewesten. Van het wandelen waardig de roeping Gods. Dan blijft men het hele leven maar worstelen met zichzelf, worstelen met anderen. En dan brengt het ons geen streepje verder. Dan is het eigenlijk alleen maar het geloofsleven een leven. Toch wel van vaak van de ene teleurstelling naar de andere. En dan is het geloofsleven een leven in de nederlaag in plaats van een leven in de overwinning. De aanval van de boze is erop gericht om het werk van God stuk te maken, te ruïneren, te verscheuren. En dwaalleer leidt altijd tot scheuring. Scheuring van gemeenten, scheuring van gezinnen, scheuring van huwelijken en uiteindelijk het verscheuren van je eigen leven. En onderschat de kracht van valse leer niet, van christelijke valse leer niet. Als Satan de kans krijgt, tracht hij alles te verwoesten en van ons geestelijk leven een puinhoop te maken. Vergist u zich niet met wie we hier hebben te doen. Hij wordt genoemd door de Heer Jezus. Hij, zegt de Heer Jezus, hij is de mensenmoordenaar van den beginnen. En ergens anders zegt de Heer Jezus, hij is de verwoester van zielen. En hij kan verschrikkelijk veel kwaad aanrichten. Daarom, broeders en zusters, doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden. Oefen je met het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Neem dat schild des geloofs ter hand, waarmee je al die brandende pijlen kunt doven. Kijk uit voor redeneringen. Kijk uit voor bedenkselen. Toets ze altijd aan dat woord van God. 2 Korinthe 10. Neem ze altijd krijgsgevangenen. En breng ze onder de gehoorzaamheid aan Christus. En twijfel nooit aan wat God zegt. Valse leer leidt altijd van kwaad tot erger. Het vertroebelt het denken. Het versluiert je geestelijke inzicht. En het vestigt de aandacht op hele andere dingen dan je eigenlijk op geconcentreerd zou moeten zijn. Het leidt ertoe dat je precies het tegenovergestelde gaat doen en gaat denken dan je eigenlijk zou moeten doen en denken. Wat had Israël met de Heere Jezus Christus, hun Messias, moeten doen? Nou, ze hadden hem moeten aanvaarden. Maar door rabbijnse dwaalleer was hun geestelijk denken begeestigd. En wat deden ze? Ze verwierpen hun Messias. En ze nagelden hem aan een kruis. Dwaalleer laat je altijd precies het tegenovergestelde doen en denken dan wat je eigenlijk moet doen en denken. Dwaalleer leidt altijd tot het verwerpen van dat wat God geeft. De verwerping van de Messias door Israël is voor Israël een zwarte bladzijde in hun geschiedenis. Want het is eenvoudig waanzin een man te kruisigen waarvan Pilatus zei: ik vind geen schuld in hem. En als Israël ook ziet en inziet wien zij doorstoken hebben, zal een verschrikkelijke rouwklacht, zegt de Bijbel, van alle geslachten van Israël opgaan. Waarvan ik zeker weet dat straks de wereld door merg en been zal gaan. Valse leer verwerpt altijd wat God geeft. Bijvoorbeeld zijn zoon verwerpt altijd van wat God is. Dwaalleer verdraait de waarheid en predikt de leugen. Satan verdraait altijd alles. Hij is de diabolos, de dooreenwerper, de lasteraar. En hij tracht de gelovigen op een verkeerd been te zetten en hen te maken tot een lachwekkend schouwspel. En dan zeg je misschien, hoe is het mogelijk dat een volk van Israël, die zo de heiland zag, in al zijn wondertekening, dat het volk van Israël zich zo liet meevoeren, dat ze kwam tot zo'n excess, dat zij hun Messias kruisigden. Maar ja, dat is dan nou juist. Verleiden. Doe de wapens in Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Het zijn de verleidingen des duivels. Dwaalleer verwerpt altijd wat God geeft. Dwaalleer verwerpt altijd de boodschap van God. Als je als de doper optreedt met het evangelie van het koninkrijk, wat luide bekeert u, van het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dan wordt hij verworpen. Ja. En hij eindigt met zijn hoofd afgehakt op een schotel. De Heer Jezus, de koning, als hij optreedt en ook het evangelie van het koninkrijk predikt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen en hij zelf zich openbaart dat hij de koning is en dat aan alle kanten bewijst, dan wordt hij verworpen en genageld aan een kruis. Als de 12 voor de tweede maal vanaf de Pinksterdag, de 12 laten ook de apostel Paulus in de handelingen, voor de tweede maal aan Israël het koninkrijk aanbieden, dan zien we ook weer dat Israël het verwerpt onder aanvoering van de leidslieden van het volk. En als Paulus, als de handelingen voorbij zijn en hij door Gods ingeving en de goddelijke besturing het evangelie van die verborgenheid mag brengen en op de kandelaar plaatst, dan weten we dat het door de christenheid die er dan is, wordt verworpen. En dat hij hier moet schrijven, slaan we een bladzijde terug in 2 Timotheus 1. 2 Timotheus 1. Vers 15. Dat hij dan schrijft: dit weet gij, dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd, onder andere Phygelus en Hermogenes, medearbeiders van hem. Allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd. Azië. Notabene de provincie, de Romeinse provincie, waar in het midden als hoofdstad Efeze lag. Waar hij 3 jaar lang in de school van Tyrannus heeft gearbeid. Waarin hij zoveel werk heeft gedaan in al die gemeenten die we kennen. Kolosse, noem ze allemaal maar op. Al die gemeenten. Allen in Azië hebben zich van mij afgekeerd. Waarom keerden zij zich van Paulus af? Toen hij die boodschap, die blijde boodschap bracht. En zich niet voor het getuigenis van zijn Heer schaamde. En als een apostel in Ketenen, als een gezant in Ketenen, verkondigde wie wij nu door genade in Christus geworden zijn. Dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Aan de rechterhand Gods in Christus. En hij openbaarde het hoofd, het samenlichaam. En alle beloften die daarmee te maken hebben. Waarom verwierp men hem? door dwaalleer. Je kunt het wel lezen uit deze tweede Timotheusbrief, want als u bijvoorbeeld kijkt in hoofdstuk 2, vers 14, dan staat daar cursief door de NBG-vertalers naar boven gezegd, de houding tegenover de dwaalleraars. En het hele gedeelte gaat daarover. En dan kom je nog meer mensen tegen, niet alleen in Figelus en Hermogenes, maar dan vind je ook in vers 17 bijvoorbeeld, tot hen behoren Hymenaeus en Philetus. En als je naar hoofdstuk 3 gaat, dan staat bij mij boven hoofdstuk 3, tekening der dwaalleraars. Dan worden de dwaalleraars getekend, hoe je ze herkennen kan. Ja, en ook in onze tijd, dan gaat in dat gedeelte over, op het laatste der dagen wordt geschilderd, hoe ook die dwaalleraars in het laatste der dagen zullen optreden. Waar we ook ongetwijfeld mee te maken hebben. En ook in hoofdstuk 4, dan lees ik bijvoorbeeld in vers 14, dat er is een Alexander de Koperslager. En dan zegt Paulus van, Alexander de Koperslager heeft mij veel kwaad berokkend. De Heere zal hem vergelden naar zijn werken. Neem gij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt. Is al het tegenwerpen, het verwerpen van wat God geeft, het verwerpen van de boodschap van God. En er iets anders voor in de plaats stellen. En altijd zeggen, dat is te hoog, dat is te mooi, dat kan niet waar wezen. Dat is gelogen. En ook in onze tijd, broeders en zusters, toen een 100 jaar geleden, of nog langer geleden, zelfs 150 jaar geleden, een Bullinger en een Charles Wells de boodschap over de verborgenheid, over het lichaam van Christus enzovoort, dat licht op de kandelaar weer plaatste, toen zag je dat er spoedig kwam iets anders. Iets anders, wat er een beetje op leek, maar wat de aandacht daar helemaal van verlegde, van Christus, van de opgestane heiland, van de hoop der heerlijkheid. En eigenlijk de aandacht verlegde. En weet u wat het was? Alverzoensleer. Weet u dat de narigheid is, de ellende is? Want als je nu over Bullinger hoort praten, voor Charles Wells, of over mij, over wie dan ook, die predikt wat Paulus hier geopenbaarde, en je gaat daar onder christenen over praten, en zeggen ze, ja, maar dat is alverzoensleer. De narigheid is dus tegenwoordig gelijk, wordt dat geïdentificeerd met alverzoensleer, terwijl ik absoluut geen alverzoende ben. En Bullinger ook niet. En Wells ook niet. En oh, wat is er toch altijd in de geschiedenis. We hebben predikers die deze boodschap van Paulus op de kandelaarplaatsen last gekregen van alverzoensleer. Ja. Alverzoensleer kwam uit een heel andere hoek. Alverzoensleer kwam vandaan bij de Duitse Amerikaan Knoch. Die ook bedelingenleer omarmde, maar tot hele andere gevolgtrekkingen kwam. En eigenlijk weinig zag over Paulus en zijn boodschap. En hij liet het uitmonden allemaal in de alverzoensleer. Knoch is bijvoorbeeld bekend van de concordante vertaling. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord. In Nederland bijvoorbeeld in het verre verleden, die mensen al lang overleden hoor, maar die zijn Knoch daarin gevolgd. Dan moeten we denken aan Lukin, aan Oosterhuis, aan Manussen en Den Haring. Die allemaal in dat voetspoor traden. En wat heb je dan? Vaak als je met die groepen te maken hebt, dan hebben ze hun mond vol van alverzoening. Dan hebben ze hun mond niet vol van de prediking van het evangelie der verborgenheid, over het lichaam van Christus, of over wie de Heer geworden is in heerlijkheid. Nee, ze hebben hun mond vol van de alverzoening. Daar draait dan alles om. En de duivel is zo slim om redeneringen en bedenksels aan te voeren en ons oog te vestigen op andere dingen dan waar het werkelijk om gaat. Ons oog moet gevestigd blijven op Christus alleen, broeders, als die verheerlijkt is. En niet op andere zaken. Valse leer gaat soms heel ver. Alverzoens leer bijvoorbeeld gaat zo ver dat ze zeggen dat God Satan als de tegenstander heeft geschapen. Zo begint alverzoens leer. Ik zal ook in de toekomst, zal ik ook een brochure schrijven over de alverzoensleer. Voor een deel heb ik die ook al op schrift staan. Maar goed, men leert, laten we nou maar eens zo'n redenering, zo'n bedenksel eens onder vuur nemen en eens bekijken en brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Want wat leert men? Men leert dat God Satan als tegenstander heeft geschapen. En men roept zich dan daarbij altijd op Jesaja 45 vers 7. Voor degenen onder ons die er wel eens over gehoord hebben, denken, oh ja, dat is die tekst. Daar komen ze altijd mee aan. Jesaja 45 vers 7. En ze zeggen, zie je wel. En ja, men maakt eigenlijk God tot oorzaak en auteur van de zonde. Ja, als God Satan als tegenstander heeft geschapen, ja, dan is God de auteur van de zonde. De auteur van het kwaad. En dan is daardoor God uiteindelijk zelfs verplicht, natuurlijk, om zelfs Satan uiteindelijk te behouden en zalig te maken. Waar ook Albertus' leer vaak op uitloopt. Laten we eens kijken naar Jesaja 45 vers 7. Een van de grondpijlers onder de Albertus' leer. Jesaja 45 vers 7. En voor het verband, want als vallen we midden in een zin, beginnen we maar in vers 5. Jesaja 45 vers 5. Ik ben de Heere en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik gorde u, hoewel gij mij niet kendet, opdat men weten waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere en er is geen ander die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep. Ik, de Heere, doe dit alles. En dan gaat het natuurlijk in het bijzonder om vers 7. En ja, in de MBG-vertaling is vers 7 wat anders vertaald dan eigenlijk in de grondtekstvertaling, in de Statenvertaling, die wat beter luidt. Staat, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede, en dan komt het. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. En dan gaat het natuurlijk vooral het laatste, dat God zegt, ik schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. En dan zie je wel dat God de schepper is van het kwaad. Zie je wel dat God dat wilde. En hij de auteur van het kwaad is. Dat hij het kwaad heeft voortgebracht. Dat het zijn wil is. Satan kon er niks aan doen. Hij is zo geschapen. En daarom zal uiteindelijk, omdat God er verantwoordelijk voor is, Satan ook behouden. Ja, zo op het eerste gezicht uit de Statenvertaling die heel nauw de grondtekst hier vertaalt. Dan denk je, nou, de hele kwestie is in één keer besloten. Het staat onomstotelijk vast, hè, dat God de schepper is van het kwaad. Hij zegt, ik schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Als men echter nauwkeuriger de tekst onderzoekt, ontdekt men dat de conclusie wel een beetje te snel is. Het Hebreeuwse woord voor kwaad is het woord ra. Ra. En ra kan refereren aan het morele kwaad of aan de ramp, de catastrofe en het verdriet dat volgt op het oordeel van God over de zonde. Het kan inderdaad zijn, het woord ra, moreel kwaad. En ja, de Alverzoeners lezen dat ook zo. Die zeggen, kijk, God zegt, en schep het kwaad. Nou, God heeft dat morele kwaad geschapen. En ik, de Heere, doe al deze dingen. God heeft het geschapen. Hij heeft het morele kwaad voortgebracht. Maar ja, het woord ra kan ook betekenen, het kwaad wat God over iemand brengt als een oordeel. En het aantal tekstplaatsen waar ra wordt toegepast in de zin van moreel kwaad is ongeveer gelijk aan het aantal tekstplaatsen waar het gebruikt wordt in de betekenis van een ramp of een oordeel dat God als een straf brengt over een mens. Een kwaad brengt over een mens. Als oordeel over wat hij heeft gedaan. Omdat hij daar verantwoordelijk voor is. Uit de tekst moet je dus zelf maar opmaken of ra of kwaad wordt gebruikt in morele zin of in bestraffelijke zin. Of het moreel kwaad is of dat kwaad hier is een straf van God. Nou, door eenvoudig te kijken naar de parallellen in de tekst wordt vanzelf een en ander duidelijk. Want we lezen, en ik haal daar maar de Statenvertaling houd er even vast. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Licht en duisternis. Net zoals in de tekst duisternis staat tegenover licht, staat in de tekst kwaad tegenover het woordje vrede. Duisternis staat tegenover licht in de tekst, kwaad staat tegenover vrede. En als het nou de bedoeling zou zijn geweest te leren dat God de schepper is van het morele kwaad, dat hij het kwaad geschapen heeft, hoe had dan de tekst moeten luiden? Dat de tekst niet moeten luiden, ik maak de vrede en schep het kwaad. Nee, dat de tekst moet luiden, ik maak het goede en ik schep het kwaad. Maar dat staat er niet. Velen lezen de tekst wel zo. Alsof er staat, ik maak het goede en ik schep het kwaad. Maar is dat duidelijk, ik maak de vrede en schep het kwaad. En vrede, waar staat vrede tegenover? Dat is het tegenovergestelde van vrede. Dat is oorlog. Dat is catastrofe. Dat is ramp. Dat is smart. Dat is verdriet. En zo wordt het hier bedoeld. Dat kwaad is geen moreel kwaad dat God schept. Dat kwaad is een straf. Wat God brengt als een oordeel over iemands zonde. Waar hij verantwoordelijk over is. Over iemands daden. Hij brengt een kwaad over je. Zo gebruikt Job het ook. Zoek maar eens op. Job 2. Job 2. Job 2 vers 10. Dan vallen we in het gesprek tussen Job en zijn vrouw. En in Job 2 vers 10. Dan corrigeert Job zijn vrouw. En dan zegt hij, vers 10. Maar hij zeide tot haar, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Wat bedoelt hier Job? Bedoelt hier Job het morele kwaad? Nee. Job bedoelt hier, net zoals in Jesaja 45 vers 7, het kwaad in de zin van een straf, in de zin van een oordeel over je zonde. Ja, ja. Zouden we het goede van God aannemen en het kwade niet? Jesaja 45 vers 7 ondersteunt dus helemaal niet het idee dat God de schepper is, de auteur is van het kwaad, van het morele kwaad. Het leert dat God een ene God is die zowel vrede schenkt als rampspoed zendt naar aanleiding van zijn rechtvaardig oordeel over de mens. En als je gaat zeggen dat God de schepper is van het kwaad, het morele kwaad, dan ga je je boekje te buiten. Dan ga je zelfs komen, sorry dat ik het zeg, maar tot godslasterlijke uitspraken. En daar is de Albertsonsleer helaas helemaal van doortrokken. Albertsonsleer, het is één groot geflirt met Gods tegenstander, Satan. Goed. Verder wil ik er nog over zeggen, als daarop ingaat dat het dwaas is, bijvoorbeeld om te spreken over een wil, apart van de persoon die iets wil. Het is net zo absurd te spreken over kwaad, alsof ergens het in het heelal bestaat, als een ding op zichzelf. Er bestaat niet zoiets als goed en kwaad, dat je ergens opgeslagen ziet in het heelal. Dat je ergens een plek vindt en zeg je, goh, daar is goed opgeslagen. En er, oh, daar is kwaad opgeslagen. Dat is onzin. Goed en kwaad kan als zodanig helemaal niet worden geschapen. Je kan wel goede dingen scheppen. En je zou kwade dingen kunnen scheppen. Maar kwaad als een substantie, zomaar, dat het opgeslagen ligt in ergens in het heelal of in Gods schepping, dat is onzin. In die zin is kwaad of goed niet te scheppen. Waar heb je mee te maken met goed en kwaad? Nou, goed en kwaad is het resultaat van gedachten, van verlangens, van keuzes en van een wil. Het is daarom onmogelijk te leren dat God de auteur is van het kwaad. Omdat je kwaad niet scheppen kan. Kwaad zit vast aan een persoon die een keus maakt. Ja, indien God de auteur van het morele kwaad zou zijn, dan zou dat betekenen dat Adam gedwongen zou zijn om ongehoorzaam te worden. Dat is in lijnrechte tegenspraak met Genesis 2 en 3. En als u nog eens doordringt, en ik hoop dat u me volgen kunt met mijn gedachtegang, als Adams ongehoorzaamheid eigenlijk betekent dat hij het dictaat van zijn schepper gehoorzaamde, dan is zonde niet langer zonde. Want een ongehoorzaamheid die eigenlijk in werkelijkheid gehoorzaamheid blijkt te zijn, kan er toch niet toe leiden dat daardoor velen tot zondaren zijn geworden. Dat is onzin. Volslagen onzin. Moreel kwaad kan niet geschapen worden of ontstaan apart van morele wezens die werkelijk iets gaan doen of bedenken wat verkeerd is. En als wij spreken over het bestaan van kwaad, gescheiden van de daden van hen die verkeerd handelen, dan zijn wij voor onszelf moeilijkheden aan het creëren die er in werkelijkheid niet zijn. De vraagstelling over het kwaad is de vraagstelling over de persoon en over de persoonlijkheid. Als een moreel persoon, die dus verantwoordelijk gehouden kan worden over zijn daden. Want het is een moreel persoon. Een moreel persoon is iemand die je verantwoordelijk kan houden over zijn daden. Ik heb 2 honden, 2 golden retrievers. Die kan ik niet, moederzusters, verantwoordelijk houden over hun daden. Het zijn geen morele wezens. Maar dat zijn wij mensen wel, zo zijn wij geschapen. En als een moreel persoon, die verantwoordelijk is over zijn eigen daden, een verbod overtreedt en daardoor gestraft wordt, is het verkeerd God te beschuldigen die het verbod heeft neergelegd en de straf oplegt. En dan kan je God niet verantwoordelijk maken voor de schepping van het kwaad. God heeft het kwaad niet geschapen. Een moreel persoon heeft het zelf voortgebracht. En hij is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. En daarom is de straf van God ten aanzien van de overtreding altijd volkomen terecht. En we dienen ons te realiseren dat God morele wezens heeft geschapen. Cherubs, engelen, mensen, allemaal morele wezens. En Satan, voordat hij geschapen werd, zegt Ezechiël, dat hij een gezalfde overdekkende cherub was. En de NBG zegt, hij was een beschuttende cherub. En wat lezen we dan van hem? Dat hij onberispelijk in zijn wandel was vanaf de dag dat hij werd geschapen. Zoek maar op, Ezechiël 28, vers 15. Ezechiël 28. Vers 15. Onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd. Onberispelijk. En vers 12 zegt, volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon, in ede waart gij Gods hof, allerhande edelgesteente overdekte u. Vers 14, gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg van God, wandelend te midden van de vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd. Er was niks mis met deze overdekkende cherub. Helemaal niks. Hetzelfde is op te merken over de mens vanaf de dag dat hij geschapen werd. Er was ook niks mis mee. Als we kijken naar de mens als schepsel, dan kon God opmerken in Genesis 1, zoek maar op. Genesis 1. Vers 31. Het laatste vers van Genesis 1. En dan is de schepping voltooid. De herschepping. In die 6 dagen. En als we dan kijken naar de mens als schepsel, dan kan God opmerken in vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 6e dag. Met de schepping van de mens, moeders en zusters, was niets mis mee. Zo ook niet met die schepping van die gerub. Maar nogmaals, gerubs, engelen, mensen zijn geschapen als morele wezens, zijn zelf verantwoordelijk over hun daden. Ze zijn niet geschapen als de beesten, als de vogels, als de vissen. Die handelen volgens hun instinct. En wiens daden geen enkele morele waarde hebben. God kon in Genesis 1 vers 31 verklaren. Toen hij in 6 dagen de schepping, de herschepping overzag. En ook keek op de schepping van de mens in de 6e dag. En wat was zijn opmerking? Het was zeer goed. Ja, er was niets, maar dan ook niets mis mee. God is niet de schepper van het kwaad. Hij zei, 28 gaat erop in. Hoe het kwam dat dit morele wezen, deze overdekkende gerub, tot zonde kwam. Hij is de auteur van de zonde. Hij is de auteur van het kwaad. En daarom zal hij ook geoordeeld worden ooit. Rechtvaardig worden geoordeeld. Dwaalleer, broeders en zusters. Dat is altijd met het oogmerk dat je gaat dwalen. Dat je van de rechte lijn afgaat. Dat je niet meer blijft met wat God je geeft. Dat je gaat dwalen. Dat je wordt afgeleid. Afgeleid van de Heer. Dat je uit het spoor des geloofs wijkt. Ja, dat je spoor des geloofs bijster raakt. Soms word ik wel eens, krijg ik wel eens een brief. Of een telefoontje. Meestal een brief. Van mensen die het helemaal niet mee eens zijn. En die en niet onder stoelen of banken prediken. Dat ik dwaalleer verkondig. Valse leer verkondig. En ja, dat ik een dwaalleraar ben. Ja. En hun beschuldigingen gaan soms heel ver. Soms zeggen ze zelfs dat het leringen zijn van demonen. Ja, ja, dat schrijven ze van mij. Maar goed. Ik wil u toch voorhouden waar u valse leer aan kunt herkennen. Waar kunnen we nou valse leer aan herkennen? Hoe kan je nou controleren wat broeder A of broeder B verkondigt, of het geen valse leer is? Hoe moet je dat nou toetsen? Waar kan je dat nou aan herkennen? Dat wil ik u wel meegeven. Valse leer is aan, ik denk, 3-tal kenmerken te herkennen. In de eerste plaats is zijn presentatie altijd vroom. Vroom. Degene die het verkondigen, die vallen vaak op door hun vroomheid. Het druipt er een beetje vanaf. Vroom. Is vroom hetzelfde als geestelijk zijn? Nee, absoluut niet. Lijkt het erop? Ja, het lijkt er misschien wel een beetje op, maar het is eigenlijk volledig iets anders. Vroom is vaak zo keurig, zo netjes, maar oh zo steriel. Geen leven. Geen waarachtig geestelijk leven. En als je met vroomheid te maken krijgt, dan heb je altijd, als je het proeft, als je het ziet, dan staat het je eigenlijk tegen. Dan walg je er een klein beetje van. Het past niet, het wil niet, het is niet hetzelfde als waarachtig geestelijk leven. Maar pas op, Paulus zegt ons in 2 Korinther 10, wat we hebben gelezen, want al leven wij in het vlees, al leven wij in het lichaam, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, niet lichamelijk. Misschien word je soms wel eens door vrome mensen die heel vroom zijn, dat je zo gaat irriteren. Maar mij gaat dat een beetje irriteren. Ja, u misschien niet, maar mij gaat een beetje irriteren. En soms krijg ik een neiging van, ik zou hem zo... op zijn vrome... Hè? Ja, ja, ja. Maar ja, dat doe je dan niet, hè. Want je weet allemaal... Maar je weet allemaal, daar heb je helemaal niks aan. En om maar met die tekst te spreken. Al leven in het vlees, we trekken niet ten strijde naar het vlees met de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Je kan je vuist wel willen gebruiken, maar dat hebben we helemaal geen zin. Nee. Onze wapenen zijn geestelijk. En we hebben ook een geestelijke wapenrusting. Hè, waar we in staan. En we hebben geestelijke wapens. Waarmee wij de dwaalleer, de valse leer, kunnen ontzenuwen. En uit ons midden ook kunnen wegdoen. Vroomheid. Het eerste kenmerk van dwaalleer. Vroomheid. Heel plechtig. Hè? Heel plechtig dingen doen. Dat is het eerste kenmerk van valse leer. Ergens weet je, het ziet er allemaal mooi uit. Maar ergens klopt het niet. Er zit geen leven in. Het is niet echt. En meestal valt het inderdaad aan de buitenkant... helemaal niks op aan te merken, in tegendeel, het zijn vaak supermensen met een keurige levenswandel, maar het is wel schijnheilig. Het is wel hartstikke schijnheilig. Iemand die vroom is, is schijnheilig. Maar weet u waarom? Omdat die zijn zogenaamde heiligheid gewerkt wordt vanuit zijn zondennatuur. Het is die oude zondige mens, die zich zo heilig voordoet als het heilige boontje. Ja, hij doet zich vroom voor, maar het is allemaal schijn, het is niet echt. Er is niks bij eigenlijk van de Heer of van de Geest van God. Het is geen heilig. Het tweede kenmerk van valse leer is altijd dat de leider of de leidster mensen achter zichzelf aantrekt in plaats van achter Christus. Dat is altijd een heel groot kenmerk. Niet de Heere Jezus staat in het middelpunt. Zij zelf staan in het middelpunt. Niet de Heere Jezus wordt verheerlijkt. Zij worden zelf verheerlijkt. En zij verdringen in de praktijk de Heere Jezus van zijn plaats. En Christus wordt daardoor eigenlijk vernederd. Paulus zegt, wij hebben één Heer. Hij is het hoofd. Hij is de meester. Hij is het hoofd van het lichaam. Maar degene die dwaalleer verkondigt, is altijd uit op een machtpositie. Een machtpositie onder gelovigen. Een machtpositie in een plaatselijke gemeente. Men wil aan het roer staan. Men wil het voor het zeggen hebben. Men wil eigenlijk, zeg ik een naamwoord, men wil eigenlijk heersen over de ander. Terwijl er niemand van ons, broeders en zusters, aan het roer staat. Terwijl het niemand van ons het hier ook vandaag voor het zeggen heeft. Terwijl niemand over de ander kan heersen. Want wij zijn het samenlichaam. We zijn allemaal... laat Paulus in de Efezebrief zien, gelijk aan elkaar. En als u dan naar mij kijkt, of naar iedere prediker of voorganger, wat heeft hij dan als taak? Dat is juist een dienende taak. Geen heersende taak, maar een dienende taak. De taak eenvoudig van een doulos, van een slaaf. Nou, dat is de positie van degene die voorgaat. Maar zo'n leider van dwaleraar, joh, die wordt geprezen. Die wordt op handen gedragen, dat doen de mensen dan al heel gauw. Maar die laat zich dat ook helemaal aanleunen. En in zijn prediking predikt hij eigenlijk zichzelf in plaats van Jezus Christus alleen. Wij vormen, broeders en zusters, de eenheid des geestes. Wij weten het nog wel. Een geestelijk lichaam. De woonsteden Gods in de geest. En in dat geestelijk lichaam is elk lid gelijkwaardig aan de ander. Wij hebben geen rangen, wij kennen geen standen. We zijn gelijkwaardig. Maar deze mensen handelen daar niet naar. Ze stellen zich al heel snel boven je... en iedereen moet zich dan aan de leider onderwerpen. Vaak ook zie je dan dat men zich gaat afzonderen van de ander. Dat men een club gaat vormen en dat er grote muren worden opgetrokken naar de omgeving. Terwijl Paulus juist, ondanks dat hij wel verlaten wordt, zelf helemaal geen muren optrekt. Hij probeert juist de ander te bereiken. En hij wekt ook op om anderen bekwaam te maken, om juist die blijde boodschap van de Heer Jezus uit te dragen in je omgeving. Het laatste kenmerk, een derde kenmerk, is dat christelijke dwaalleer altijd vanuit de gemeente zelf voorkomt. Het komt altijd van binnenuit. Juist daar waar je het niet verwacht. Die Jezus zei het ook. Het zijn altijd de wolven onder de schapen. Er is nooit dwaalleer van buiten. Dwaalleer van buiten, dat kennen we allemaal wel, of nou Jehovah getuigen zijn of wat dan ook. Dat is dwaalleer met een heel ander doel. Dat is dwaalleer niet bestemd voor gelovigen, maar dwaalleer vaak bestemd voor ongelovigen. En dat is er vaak op gericht om te verhinderen dat zoekende mensen de Heer Jezus vinden en de blijde boodschap horen en aanvaarden. Maar christelijke dwaalleer komt altijd voort van binnenuit. Of het nou nieuw-age-leringen zijn in kerken, hoe heet het daar dan de naam conciliair proces. Of het nou charismatische leringen zijn, pinksterleringen, die de aandacht ook afwenden van de Heer Jezus en gaan naar de gaven, de wonderen en de tekenen. Of het nou misschien alverzoeningsleer is, die ons gedachten ook helemaal op een verkeerd been zet, of allerlei wettische leringen. Het zijn steeds christelijke dwaalleringen die opduiken. Maar daar kunnen we wel helemaal gebukt onder gaan. Bijvoorbeeld wettische leringen, dat kent u wel. Het onderhouden van dagen, van maanden, van jaren. Van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Maar altijd met het doel dat we die verlichte ogen des harten op de hemelse gewesten gaan sluiten. Met het doel uiteindelijk die plaatselijke gemeente helemaal aan banden te leggen. En te veranderen in ons geestelijk leven in de ruïne. Dat we niet meer wandelen door genade. En in die zegeningen die ons gegeven zijn. Christelijke dwaling duikt altijd plotseling in de gemeente op. En als gelovigen dan niet bewapend zijn om tegen de redeneringen geestelijk stand te houden. En de bedenkselen krijgsgevangenen te maken aan Christus. Dan is het gevolg verwoesting. Ruïnering. Goed, dus aan al deze kenmerken. Is dwaalleer, christelijke dwaalleer te herkennen. En het is belangrijk dat je de symptomen kent. En dat je de aanval van het rijk der duisternis al in een vroeg stadium herkent. En dat gaat dus altijd gepaard met vroomheid. Een schijn van heiligheid. Gaat altijd gepaard. Met dat men zichzelf op de voorgrond plaatst. In plaats van Christus leidt tot de verheerlijking van een leider of leidster. Vaak stur. Vaak zijn dat vrouwen. Die een grotere rol spelen. Niet Christus wordt verheerlijkt. En is vaak ook een heersen over de ander. En het komt vaak voort uit de gemeenten. Of het nou wettische leer is van je moet dit en je moet dat. Enzovoort, want het gaat allemaal niet zomaar. Of het nou alvoedingsleer is die God vals beschuldigt. En de blijde boodschap ontkracht. En zelfs de duivel in kluis uiteindelijk zalig verklaart. Het tracht altijd de plaats in te nemen van de blijde boodschap over Christus. Die Paulus daar geeft en het geheimnis van Christus in een heerlijk licht stelt. Het is altijd de bedoeling dat wij Christus niet recht leren kennen. En dat wij niet meer kunnen wandelen in een nieuwe mens. Zodat je die boodschap gaat vergeten. Zodat je daar niet meer bij leeft. En dat je het geheim van een overwinningsleven vergeet. Namelijk dat je gestorven, begraven, opgewekt en gezet bent in de hemelse gewesten. In de Heer Jezus Christus. Want waar, broeders en zusters, leidt valse leer altijd toe? Waar ga je dan weer mee bezighouden? Nou, dan ga je bezighouden met jezelf, hè. Dan ga je worstelen. Worstelen met jezelf. En in de tweede plaats ook weer worstelen met de ander. Want de ander die moet hetzelfde doen en laten als jij. Enzovoort, enzovoort. Altijd maar weer worstelen met eigen vlees en ander bloed. En dan ontken je dat je daaraan gestorven en begraven bent. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, zoek maar eens op, 2 Korinthe 5. Wat lang heb ik nog. 2 Korinthe 5, vers 16. Zeker in de 5 vers 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Broeders en zusters, wij kennen niemand meer naar het vlees. We zijn gestorven en begraven. Het oude is voorbij gegaan. En dat ligt in het graf, dat is dus dood. Daarom ken ik niemand meer naar het vlees. Ik ken mijzelf niet meer naar het vlees. En ik ken u niet meer naar het vlees. Laten we ons dan niet laten verleiden om te doen alsof dat wel het geval is. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En worstel daarom niet meer met jezelf, door jezelf allerlei wetjes op te leggen, door jezelf te verplichten, in tongen van mijn part te gaan spreken, of ik weet allemaal niet wat. Laat je niet verleiden door dwaalleer, ontzenuw het, neem het kruisgevangenen, want we zijn een nieuwe schepping in Christus. En laten we gaan staan in de waarborging Gods, om God je lendende met de waarheid. Wees echt, niet vroom, nee echt, waarachtig, waar. En houd de waarheid dat je van God hebt ontvangen. En wat God over je zegt, houd het vast. Geloof dat. Houd vast wat je hebt. Die gezonde woorden van de apostel Paulus. Bekleed je met het panzer der gerechtigheid. Houd er geen eigen gerechtigheid op na. Nee, je bent dood en begraven. Maar bekleed je met de gerechtigheid van Christus. Die je rechtvaardigt. En schoei je voeten met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Wees bereid om altijd de gehele blijde boodschap te verkondigen. Die hele verborgenheid van Christus. Niet alleen een klein stukje. Niet alleen spreken over het kruis. Maar spreken over het geheel van het evangelie. Het geheel van Gods blijde boodschap. Het kruis, de opstanding en de hemelvaart. Met alle heerlijke consequenties daaraan verbonden. Predik de gehele waarheid. Niet een halve waarheid. En neem bij dit alles het schildersverloop des geloofs ter hand. Waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Twijfel niet over wat de Heer belooft. Geloof wat God zegt in zijn woord. En blijf in dat woord. Bewaar dat woord. En bedenk de dingen die boven zijn. Neem de helm des heils aan. Bescherm je gedachtenleven. Blijf zien op het heil. Blijf zien op het heil, dat is Christus. Blijf zien op Christus. En op hetgeen hij in de toekomst ons schenken wil. Hou bij dit alles het heil wat ons wacht scherp in het oog. En neemt het zwaard des geestes aan. Dat is het woord van God. Zorg dat je dat woord van God altijd bij je draagt. In je hart. In je hart. En dat je geoefend bent in dat woord. Dat je erin thuis bent. In dat woord. En dat je wederleggen kunt met dat woord. En het uitzuiveren kunt. Alles wat niet uit de geest van God is. En bid daarbij. Met aanhoudend bidden. En smeken. Bij elke gelegenheid in de geest. Leef dicht. In gemeenschap met de Heer. Bid zonder ophouden. Wandel constant. Met een geopend hart naar boven. Dat, broeders en zusters, is onze opdracht. Dat is het staan en het aandoen van de geestelijke wapenrusting. Om stand te houden, ook in die boze dag, als die vurige pijlen komen en we ze kunnen doven. Die bedenkselen, die redeneringen, dat we in staat zijn het te kunnen toetsen aan het woord van God. En dat we net als Christus zeggen, er staat geschreven. Doet dan aan de gehele wapenrusting, Gods moeders en zusters, want geen enkel onderdeel kunnen we hiervan missen. Wees alert voor jezelf. Dat alle punten van de wapenrusting in orde zijn. Elke dag van je leven. En kijk uit met die redeneringen. Met die bedenkselen. Met allerlei valse leer. Waardoor je, als je niet oppast, ondersteboven geslingerd kan worden. En waak. Waak met volharding. Dat is wat Paulus hier zegt. Sta op wacht. Met zwaard des geestes in de aanslag. Voor alle heiligen. Voor alle broeders en zusters. Doet dat voor elkaar. Loop wacht, zegt Paulus. Over wachtlopen. Ik vond er in militaire dienst nooit wat aan. U ook niet. Val niet mee, wachtlopen. En toch, het is de opdracht. Zo eindigt Paulus hier Efeze. Loop wacht. Bid voor alle heiligen. Ook voor mij. Dat mij, bij het openen van mijn mond, het woord geschonken worden. Om vrijmoedig, eigenlijk ook moedig, het geheimnis van het evangelie bekend te maken waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Ja, moeders, ook Paulus vroeg gebed. Zoveel denken, ach, voor zo'n Paulus, daar hoef je toch niet meer voor te bidden. Die man is in het spreken zo bedreven. Nee, broeders en zusters, spreken is strijden. Strijden in die hemelse westen. En iedere spreker die merkt, bij het openen van zijn mond, of er voor hem gebeden is of niet. Het is nooit, nooit en nooit een routine kwestie. Daarom zegt Paulus, broeders en zusters, bid ook voor mij. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Om u de verborgenheden van het evangelie bekend te maken. Niet om te heersen, nee, om te dienen als een slaaf en u de voeten te wassen.
Piet 220, daar is het thee en koffie en dan zullen de vragen die gesteld zijn beantwoord worden. Lied 220, volle verzekering, Jezus is mijn.
Strijd.
Er zijn totaal 3 vragen binnengekomen. De eerste vraag die heeft te maken met of God de schepper is van het kwaad. En wij hebben stilgestaan in Jesaja. En ik heb de vraag hier liggen. Hoe leest u Jesaja 54 vers 16? 54 vers 16. Laten we dat eerst maar lezen. Staat in vers 16 van Jesaja 54. Zie, ik ben het die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar ik ben het ook die de verderver geschapen heb om te vernielen. In deze tekst, als je de context neemt van Jesaja 54 en ook nog wel breder in Jesaja, dan zie je hier dat wij met de situatie hier verbonden zijn aan de oprichting van het koninkrijk, het duizendjarige vrederijk. En dat je hier ziet hoe God, de boze, de verderver, de zoon des verderfs, gebruikt en ook zal gebruiken om in feite aan te tonen dat wat schijnheilig is, dat wat vroom is. In vele teksten in de Bijbel, dat je ziet hoe God met een kromme stok een rechte slag slaat. En hoe God dus gebruik maakt van de boze, van het rijk der duisternis, zelfs van soms demonen, om zijn doel te bereiken. We zien het toch 2 keer toe, zie je dat in de toekomende tijd. Je ziet dat een keer gebeuren in de grote verdrukking. Grote verdrukking, een periode van 3,5 jaar. Die in het tweede gedeelte zal plaatsvinden van de 7e jaarweek van Daniël. En die grote verdrukking die 3,5 jaar duurt, 42 maanden. Daarin zie je dat bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 2 lees je dat. En daarop duidt ook Jesaja 54 vers 16, 2 Thessalonicenzen 2. Als dan over de komst van de zoon des verderfs wordt gesproken door Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. Dan staat er: daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En je ziet hier dat God in wezen de komst van de zoon des verderfs gebruikt om degene die liefde tot de waarheid niet hebben aanvaard, de waarheid niet hebben aanvaard die in de eindtijd gepredikt wordt, dat hij die komst naar de werking des Satans, het is wel dat de Satan in hem werkt, maar God gebruikt het in feite om degene die de waarheid niet hebben aanvaard, waardoor ze hadden kunnen behouden worden, om die mensen ertussen uit te halen. De geveinsden, in feite komen ze openbaar. Hij scheidt daardoor zeg maar het kaf van het koren. En dan krijg je vers 11. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat alle worden geoordeeld en de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Kan je zeggen, God zendt die dan een dwaling, die bewerkt dat ze de leugen geloven? Ja, uiteindelijk is het natuurlijk God die schepper van hemel en aarde is en die ook de boze op deze manier gebruikt, aanwendt, om te zorgen dat degene die de leugen geloven openbaar worden, zodat ze kunnen worden geoordeeld. Dat zie je ook als dat vrederijk wordt opgericht van die 1000 jaren. Dan wordt Satan wederom gebruikt. Dat lezen we in Openbaringen 21. En steeds is het dat de tegenstander zich dan verheft en dan vernielt. Hij vernielt en hij probeert te vernietigen. Aan het begin van de 1000 jaar zien we dat Satan wordt geworpen in die put des afgronds en dat hij in zijn gevangenis zit. Maar wat gebeurt er aan het eind van de 1000 jaar? Openbaringen 20, vers 7. Openbaringen 20, vers 7. En wanneer de 1000 jaar voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de brede der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad, dat is Jeruzalem. Een vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. En de duivel in verleiden werd geworpen in de pool van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn en zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Goed. Wat je hier ziet, waarom wordt nou Satan niet direct, als hij 1000 jaar begint, tezamen met het beest en de valse profeet, want die werden direct al geworpen in die pool van vuur en van zwavel. Waarom werd die Satan dan niet direct daarin geworpen? Dan waren we van hem af geweest, dan waren we van hem verlost geweest. Ja, dat gebeurt niet. Hij wordt eerst opgesloten in een gevangenis, om daarna te worden losgelaten. Waarom? Nou, altijd weer gebruikt God de tegenstander om zijn doel te bereiken. Namelijk om de geveinsden aan het licht te brengen, om te zien wie niet waarachtig zijn, die geen liefde tot de waarheid hebben gehad. En er zijn heel wat geveinsden, er zijn heel wat mensen die vroom zijn, maar waar het niet echt bij is. Die doen alsof. Meelopers, die heb je genoeg. En de meelopers, die komen aan het eind van die 1000 jaren, komen aan het licht. Satan hoeft wat loorden losgelaten hen te verleiden, en opnieuw staan ze rondom Jeruzalem, de geliefde stad. En vuur daalt neder uit de hemel en verslond hen. Ja. Dat zie je dus. Je ziet dus eigenlijk dat de grote verdrukking wordt gebruikt om aan te tonen wie waarachtig is en wie niet. Aan het einde van de 1000 jaar zie je dat Satan wordt losgelaten om aan te tonen wie waarachtig is en wie niet, wie geveinsd heeft en wie niet. En in die zin gebruikt de Heere deze verderver en dat hij hem gebruikt om aan te tonen wie niet tot God behoren, die eigenlijk God tegenstaan en zijn werken tegenstaan, zodat God ze kan oordelen tezamen met die verderver. Zo lees ik, was de vraag. Hoe leest u Jesaja 45 vers 16? Zo lees ik die vraag. In Jesaja 54 vers 16. Ja.
Ja.
Van Saul en die boze geest. En dat God in feite die leugengeest gebruikt.
In de mond van, ja. Om Saul op te doen trekken.
Ja.
Ik bedoel, zo gebruikt God ook dit allemaal om tot zijn doel te komen.
God gebruikt in feite, dat zie je steeds, als God iets, een schepsel, niet kan gebruiken tot een vat van eer, gebruikt hij tot een vat van oneer. En dat zie je in die kwestie die u aanhaalt van Saul, heel goed. Als daar het gezicht is in de hemelen, dat daar een boze geest is, die God ook aanwendt, die ook God wendt voor zijn doel, om zijn doel te bereiken, een leugengeest, die in hem vaart. Maar ja, je kan niet zeggen, nou heeft God Saul doen struikelen, nee, Saul struikelde zelf. En op een gegeven ogenblik zie je dat, zie je met de farao van Egypte ook, als je Romeinen 9 gaat lezen. Je kan niet zeggen dat farao of Esau, hè, die twee figuren worden in Romeinen 9 behandeld, je kan niet zeggen dat God dat heeft gedaan met farao. Nee, farao, willens en wetens, achtereen, bij elke plaag die er maar kwam, kwam hij er steeds weer op terug en hij luisterde niet. En wat doet God op een gegeven moment? God die verhardt dan. En God gebruikt dan, bedient zich soms ook dan juist van het rijk der duisternis om tot zijn doel te komen.
Het rijk der duisternis was goed, want heeft het allemaal goed geschapen.
Ja, dat heb ik getracht ook in de studie. Ja. Uit te leggen
dat God. Dat de gelijkenis is, zodat de waarheid niet meer zouden bestaan.
Ja. Er is op een gegeven ogenblik, zie je inderdaad wat u weer aanhaalt, het optreden van, Jezus Christus, dat hij midden in zijn bediening bij dit kromme geslacht van Israël ophoudt om rechtuit te verkondigen dat hij de Messias is, dat hij de koning is en dat hij in gelijkenissen gaat spreken. Niet om te verduidelijken, maar juist om het moeilijk te maken, zodat ze het niet verstaan en met een hart geloven, met hun oren verstaan en horen dat Jezus is de Christus. Er is een vinger, zag ik daar.
Ja, ik lees in Johannes 8, niet als een mensenwoord van het beginnen.
Ja. Nou, je ziet ook van den beginnen, dat je hem op ziet treden in het paradijs. Zie hem optreden als een mensenmoordenaar. Maar het was daarvoor wel fout gegaan. Als je naar van den beginnen gaat kijken, voordat Adam en Eva was geschapen, zien we hem in Jesaja 28, zien we hem als een overdekkende gerub, waar die onberispelijk was in zijn wandel. En hij was gewoon compleet als een moreel wezen geschapen. Ik heb ook uitgeduid dat kwaad dus niet te scheppen is. Een moreel wezen die verantwoordelijk is voor zijn daden, die brengt dus het kwaad voort. In de toekomst zal ik, want ik heb nog veel meer hierop geschreven, want wat ik aangehaald heb is uit een stukje wat in die brochure zal komen. En daar ga ik nog veel meer in op veel meer aspecten van het kwaad. Ik zal bijvoorbeeld lezen, als je in Genesis gaat lezen, in Genesis 1, wanneer kom je nou het woord kwaad, het woord ra tegen voor het eerst? Nou, u kan heel Genesis 1 lezen, maar nergens kom je het woord kwaad tegen. Je komt alleen maar het woord goed tegen. En elke dag weer, als de dag om is. Het was goed. Wat zit er eigenlijk in? In bij heel veel mensen. Dat is een soort dualistisch denken. Wat eigenlijk van Babel afkomstig is. Wat u ook wel gelezen hebt in die boekjes die ik geschreven heb. Van Babel naar Babylon. Het grondidee wat daar gegeven wordt is dat het goede, het kwade nodig hebt om goed te zijn. Het kwade heeft het goede nodig om goed te zijn. Anders weten we niet wat goed is. Maar op die manier, dat heb ik ook in die boekjes beschreven, wordt eigenlijk het kwade volkomen goed gepraat. Het wordt goed gepraat. Wordt eigenlijk gezegd, ja, als je geen kwaad kent, ken je ook geen goed. En we zitten vaak gevangen in die redenaties. Daarom zijn het redeneringen, daarom zijn het bedenkselen, daar moeten we goed. En die moet je gevangen nemen, krijgsgevangenen nemen. Aan Christus. Klopt die redenering? Dan je denkt, hé, dat is toch een sluitende redenering. Licht en duisternis. Duisternis en licht. Hoe kan het nou licht? Omdat ik duisternis ken? Heeft het licht de duisternis nodig om licht te zijn. En zo praat ik het duisternis goed. Maar toch is het een kromme redenering, moeders en zusters. Want wat zegt God van zichzelf? Wat zegt God van zichzelf?
Geen duisternis.
Precies. En waar staat dat? Dat staat in 1 Johannes 1 vers 5. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Denk u dat God, die alleen maar een ontoegankelijk licht bewoont, dat hij nodig, de duisternis nodig heeft om licht te kunnen zijn? Nou nee. Daarom is het krom. Denk u dat God in zijn schepping het kwade nodig heeft om aan te tonen dat er elke dag het goed is? Nou nee. De hele schepping ging voorbij en het was steeds maar goed, 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 goed. En God heeft geen kwaad nodig. De eerste keer dat het kwaad zich optreedt in Genesis is dat je leest dat er een boom was der kennis van goed en van kwaad. Er was geen boom van goed en kwaad. Die heeft God niet geschapen. God heeft daar een... Daar was een boom der kennis van goed en van kwaad. Het gaat om een boom der kennis. Het gaat om een keus die Adam en Eva moesten maken. Als een moreel wezen een keus moet maken. En de keus was of te eten van die boom of niet. Het was een morele daad die men deed. Daar ging het om. In Genesis. Dan weet u. Kennis. Een boom der kennis. Van goed en van kwaad. Persoonlijk denk ik. Dat is Adam en Eva. Nou naar God hadden geluisterd. En God gehoorzaam waren geweest. Had men dan kennis gekregen. Moreel kennis gekregen over wat goed is en wat kwaad is. Kennis gekregen over goed en kwaad. Ja. Maar op Gods tijd. En op Gods wijze. En als Adam en Eva ergens de slang in het paradijs horen spreken. Dan wijst de slang heel geniepig. Heel schrander. Heel listig. En eigenlijk op de doel. Het doel wat God met zijn schepping heeft. Namelijk dat God zal zijn uiteindelijk alles en in allen. God duidt er in feite op. Dat het morele, dat ze eigenlijk God gelijk zullen zijn. Dat zegt hij ook. Maar wel op Gods tijd. En op Gods wijze. En die kennis waar ze zo naar verlangden. Die kennis die hadden ze van God zelf wel gekregen. Want die kennis zal er in de eeuwigheid zijn. Een moreel wezen zoals God ook zelf is. Kent het onderscheid tussen goed en kwaad. Maar die heeft dan wel het vermogen. Om alleen maar het goede te doen en te willen. En het kwade absoluut niet. Maar de mens, ja, voor Gods tijd, ongehoorzaam aan God, die vergreep zich en die deed een morele daad die ongehoorzaam was aan God. En ja, kwam op een veel te vroeg stadium, zou je kunnen zeggen, dat ze kennis kregen van goed en kwaad. En verloren daarmee eigenlijk het vermogen om het goede te doen en het kwade te laten. Daardoor was de zonde geboren en daardoor... Het gevolg van de zonde, uiteindelijk de dood die tot alle mensen is doorgegaan. Ik ga er in de toekomst op die hele kwestie, in de brochure Satan de Vorst der Duisternis, nader allemaal op in. Op al dit soort aspecten. Daar hebben we nu geen tijd voor. Ik heb hier al een heel boekwerkje, het is voor de helft klaar. Maar als we dat moeten behandelen, zitten we vanavond hier nog. Dus laten we dat niet doen. Een volgende vraag. Vaak deelgenomen aan de bidstonden in de gemeente. Maar nooit is er iets van de verborgenheden van Efeze naar voren gekomen. Hoe kan dat? En wordt er dan niet verkeerd gebeden? Of niet naar Gods wil? Of we niet willen verstaan van zijn wil? Het is voor mij een groot vraagteken hoe het in zijn werk gaat. Of de gemeentes... zitten vaak in het koninkrijk. En mensen apart verstaan. Is dit dan de gemeente? Laat ik u dit maar zeggen. We hebben gezien in de Efezebrief. Dat als mensen de Heer Jezus Christus aanvaarden als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Dan behoren ze tot het lichaam van Christus. Dat is niet onze zaak. Dat is Christus' zaak. Maar ja, in de praktijk. Is het zo dat vele van deze mensen, deze gelovigen, zitten bij gemeenten die inderdaad staan helemaal bij het koninkrijk. Of in Pinksteren. Of ik weet niet waar. Maar niet in ieder geval in Efeze. Niet bij de prediking eigenlijk voor vandaag. Toch zijn het vaak hele oprechte gelovigen. En die ook tezamen komen om te bidden. En toch, met hun beperkte groei die ze hebben meegemaakt. En met het weinige licht wat men misschien heeft. Is het toch zo dat zij daar voorbeden doen. Voor anderen. En dat zij toch zich daar richten tot de heiland. En dan net zo goed als wij. Komen daar voor de troon der genade. En daar ook al hun wensen door gebed en smeking bekend maken bij God. Ja, of er ooit iets van de verborgenheden van Efeze naar voren komt in die bidstonden. Ja, dat denk ik ook niet. Nee. Maar goed. Wij hebben elke vrijdagavond zelf in Leiden hebben bidstond. En ik mag u wel zeggen, daar komen die verborgenheden van Efeze wel naar voren. Maar het is zo dat het te ver gaat om te zeggen dat mensen verkeerd bidden. Het kan zijn dat men verkeerd bidt hoor. Het kan zijn dat men gaat bidden en gaat smeken en gaat soebatten. Dat bijvoorbeeld allerlei gaven hun gegeven worden. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Hè? Ja, dat is niet bidden naar Gods wil. En men kan inderdaad wel tot zaken komen dat je zegt van ja, dat heeft helemaal niet meer te maken met de Heer. Dat is helemaal. Dat zijn beden die niet passen in deze tijd. Je ziet ook rustig mensen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het is ook prachtig om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ja, als Israël geen Loami meer is, maar Ami is. En dan kan je in die tijd inderdaad bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dan ben je precies naar de Bijbel. Klopt het om daarnaar te bidden? Maar om deze tijd te bidden voor de vrede van Jeruzalem, ja. Mag voor mij, maar u kunt ook bidden voor de vrede van Singapore, voor mijn part. Maar hier gaat het niet uit. Ja. Maar dat komt vaak omdat mensen dus geen onderscheid in de schrift kennen. Dan nog een vraag over Efeze 6. Efeze 6, vers 18. Laten we eerst maar lezen, Efeze 6, vers 18. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende, met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij. De vraag luidt, wat is in de geest bidden? Wat is in de geest bidden? En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest. En geest is dan geschreven, hier in de MBG-vertaling, met een hoofdletter G. De vertalers die menen blijkbaar dat die geest de heilige geest is. De persoon is van God. De heilige geest. Heel veel in uw Bijbel, als u maar het woord geest tegenkomt, staat dat met een hoofdletter G geschreven. Omdat men denkt dat dat God is. Maar, ja, dat wordt hier niet bedoeld. Net zo goed in vers 18 van hoofdstuk 5, het voorgaande hoofdstuk, ook vers 18. Daar staat, en bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heer van harte. Dank ten alle tijden, in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, enzovoort. Wordt vervuld met de geest. Dat is niet dat je moet je vervullen met de persoon van de Heilige Geest. Nee, de bedoeling is dat je jezelf vult met geest. Dat je vervult met wat de Heilige Geest geeft. En wat geeft de Heilige Geest? Wat geeft Christus? Die geeft nieuw leven. Het leven. De geest van Christus, het leven van Christus. Maar wordt vervuld met dat nieuwe leven. En als je vervuld raakt met dat nieuwe leven, nou ja, dan ga je inderdaad psalmen zingen, lofzangen en geestelijke liederen. En dan zing je en jubel je de Heer van harte. En dan ga je ook danken. In de naam van de Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En in die zin ook ga je dan bidden met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, in dat nieuwe leven. Dat je weet dat leven wat Christus kent en wat door zijn aderen stroomt, dat stroomt ook door de mijne. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En nog een tweede vraag daarover, wat is nu dat smeken, of dat aanhoudend bidden en smeken, wat wordt ermee bedoeld? Hè? Wat is met aanhoudend bidden en smeken? Wat wordt ermee bedoeld? Aanhoudend bidden en smeken. Aanhoudend bidden. Bid zonder ophouden, staat er ergens anders. Hè? Wil dat nou zijn, wil dat nou zeggen dat je 24 uur per dag op je knietjes ligt, hè? Bid zonder ophouden. Aanhoudend bidden en smeken. Bij elke gelegenheid. Ja. Dat wordt niet bedoeld met beide teksten. Bedoeld wordt dat je ten alle tijde die geestelijke wapenrusting aan hebt. En dat je bij elke gelegenheid, bij alles wat zich voordoet, dat het kanaal van je hart naar boven, dat het open is. En dat je met de Heer in gemeenschap bent. In contact bent. Met hem overlegt. Door middel van het gebed, door middel van het smeken. En dat is niks openlijks. Want je kan met iemand in gesprek zijn terwijl je toch bidt. Je kan met in situaties hier verkeren dat je bidt. Terwijl niemand een spier wat aan je ziet. Die rezen die ergerden zich juist aan de fariseeën die op de hoeken van de straten neervielen. Die zich wit pleisterden omdat ze zogenaamd wat vaster waren. En lieten zien hoe in gebed ze waren. Dat is geen aanhoudend bidden bij elke gelegenheid in de geest. Nee, je moet in het nieuwe leven staan. Continu. In die geestelijke wapenrusting. En bij elke gelegenheid die zich voordoet. Die gelegenheid, die situatie, geestelijk beoordelen. En als je hem geestelijk wil beoordelen. En je wil brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En dan moet je dat kanaal naar boven. Moet open zijn. Je moet met de Heer spreken. Van hart tot hart. Dat is wat Paulus hier bedoelt. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken. Bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende. Dat je waakzaam bent. Er staat er, wat is, nog de vraag, wat is wakende met alle gedurigheid en smeking voor alle heiligen? Nou, wat ik al zei, dat is wachtlopen. Op je post staan, als een soldaat. Op de wachttoren staan. Op wacht staan, uitkijken. Met alle volharding. Volharding wil zeggen dat je volhoudt. En dat je dus volhoudt om te waken. En dat je voorbeden doet. Voor alle heiligen, voor de broeders en zusters die je kent, die om je heen staan. En dat je ze in het gebed ook voor de troon van Gods genade brengt. Ja. En iedere situatie in het leven brengt met zich mee dat daar dat je voor mensen voorbeden mag doen. En dat is een voorrecht, een privilege. Dan nog een vraagje. Ja. Invulling bidstond, vraagteken. Ja, invulling bidstond. Een bidstond. Dat is denk ik een samenkomst. Die natuurlijk ook verzonnen is door mensen. Laten we nou even eerlijk zijn. Hoewel je in de Bijbel ook wel tijden tegenkomt. Of gelegenheden tegenkomt. Dat men bij elkaar kwam om te bidden. En op zich is dan een hele goede zaak. Ik denk dat het goed is ook. Niet alleen dat je persoonlijk thuis en voor jezelf bidt. Maar ik denk ook dat het goed is als je gemeenschap met elkaar hebt. En het hoeft nou niet bepaald voor mij nou meteen maar het etiket bidstond te hebben. Maar als je bij elkaar op bezoek bent. Wil niet zeggen dat dat dan meteen maar een bidstond is. Maar het kan wel zo wezen. Dat als je elkaar weer verlaat. Dan kun je toch, en wat doen heel veel gelovigen toch. Heel vaak als ze naar huis gaan. Dat men dan samen nog dankt, samen nog bidt. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Het gebed, denk ik, en dat wordt tegenwoordig wel eens vergeten, ja, dat neemt een belangrijke plaats in ons leven. Het is toch de wijze dat wij spreken met onze heiland. Dat wij kunnen vertellen van elkaar, voor elkaar en ook van onszelf, en onze persoonlijke situatie. En dat je mag vragen wat God wil in die dingen is. En dat je mag vragen of God je weg wil besturen. En dat ook van een ander. En dat is een voorrecht. Zo wil ik meer een bidstond zien. Dat het in ons hart leeft. En ook in een gemeenschap van mensen. Die samenkomen. En dat het leeft. We gaan ook hier niet uit elkaar toch. Zo zijn we begonnen. En zullen we ook eindigen. Er is geen ritueel. Nee, dat is heerlijk. Om met elkaar ook samen straks te eindigen in gebed. En is dat een bidstond? Nee, maar toch wel met elkaar. Dat je de Heere dankt voor alles wat hij heeft gegeven. Want het gaat om hem. En in het gebed, ja, dat komt toch tot uitdrukking, dat we samen gelijkwaardig staan zijn. Want als je gaat staan met z'n allen in de geest, hè, voor Gods troon der genade, ach broer en zuster, dan valt ook alles weg. Dan vallen rangen en standen van dit aardse leven van helemaal weg. Dan mag je een directeur wezen van een of ander groot bedrijf, of dan mag je maar een eenvoudig werknemertje wezen, maakt niet uit. Maar we God beter allemaal gelijk, als je staat voor die troon der genade. En dat je samen de Heer dankt. En dan voel je ook één in het gebed. En ik heb vaak wel eens gezien hoor, dat als er in het aardse problemen waren tussen broeders, dat heb ik vaak genoeg gezien. Dat als ze kwamen, gezamenlijk, voor de troon van Gods genade, en al die onderlinge verschillen dan wegvielen, dat het ook eigenlijk opgelost werd. De zaak die soms speelde, een onbenulligheid. Want we kunnen vaak om onbenulligheden, hoor, om beuzelingen. Daar kunnen we enorme toestanden van maken. Maar als we samen voor Gods genade troon komen, dan hebben we allemaal te maken met onze Heer en Heiland. En daar vestigt hier Paulus ons zo de aandacht op. Dat we dat niet vergeten. Het is ons belangrijkste wapen. Ja, dus ik denk, als we zo door het leven gaan, met een geopende hemel, dan ervaren we wat Christus zo graag wil. Dan kan hij in ons leven. Dan wordt hij door ons leven heen verheerlijkt. En dan staan wij in een strijdperk. En dan strijden wij. En dan kunnen we ook de spreker die spreken, kunnen we die sprekers ondersteunen. Door voor hun voorbeden te doen. En dat is wat Paulus en ik, en zoals andere sprekers, eigenlijk ook van u vragen. Dat waren de vragen.
Dat waren de
vragen. Laten we samen de Heer danken. Ja, Heer Jezus, wij danken u. Nu we aan het einde gekomen zijn van deze dag. En ook aan het einde gekomen zijn van de studie door de Efezebrief. Dat we u willen loven en prijzen en danken. Heer, u hebt ons een boodschap gegeven over uzelf, die boven bidden en boven denken gaat. We danken u, Heere Jezus, dat u ons niet alleen hebt verlost van de zonde, ons verlost van de dood, het gevolg van de zonde. Dat was genoeg geweest, Heer. Maar gij hebt ons zo'n geweldige, heerlijke positie gegeven in onszelf. Gij hebt uzelf aan ons verbonden. Gij hebt uw leven met ons verbonden. En we danken, Heer Jezus, dat we in nieuwigheid des levens mogen wandelen. En dat het een heerlijke wandel is met u. Ook beseffen wij, Heer, dat dat een wandel is die uitmondt in een strijdperk. We ontdekken, Heer Jezus, dat we verplaatst zijn in een strijd. Een strijd, Heer, tussen licht en duisternis. En we danken, Heer Jezus, dat we de wapenen des lichts mogen dragen. En dat we ook die volle wapenrusting Gods mogen aandoen, iedere dag opnieuw. En dat we daarin mogen staan, om stand te houden. Want we weten het allemaal, Heer, dat die boze dag soms kan komen, plotseling. Dat de Satan zich heeft voorgenomen ons te ziften als de tarwe. Maar dan dank ik weer, Jezus, dat we voor elkaar mogen bidden. En dat we mogen weten dat u voor ons gebeden hebt. En dat ook de Geest Gods spreekt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat we daardoor beveiligd zijn in u. Onaantastbaar zijn. Jezus, geef, Heer, dat we als we naar huis gaan en in het leven staan en weer in alle dagelijkse dingen staan en als daar dan misschien pijlen op ons af worden gevuurd van de boze, dat we dan toch daar staan in die wapenrusting, eigenlijk in u, en dat we in u blijven, in die wapenrusting.